Goedemorgen gemeente, fijn om hier te zijn. Het is altijd fijn om bij Baptisten te zijn, dat sowieso al, maar ook in Enschede. U moet namelijk weten, mijn zoon en mijn schoondochter die waren een maandje geleden een week in Enschede. En die waren helemaal verbaasd. Die zeiden, wat een vriendelijke mensen. Ze groeten op straat. Dus als u een van diegenen was die mijn zoon en mijn schoondochter met de kinderen gegroet hebben, mede namens mijn vrouw, hartelijk dank daarvoor. Goed. En leuk, ik kom zelf uit Zeeland, dus dat kent ook iedereen, weet je wel, dat is dus prachtig. Goed, prachtig lied dat we gezongen hebben. Ik had het foute lied opgegeven, maar 407, jullie rijden waarschijnlijk Peugeot, is een heel mooi lied om te zingen met elkaar. Vooral wat we zo meteen gaan doen, maar eerst voordat we dat doen, willen wij een moment hebben van stilgebed om heel persoonlijk deze dienst aan God op te dragen. En dan spreek ik daarna votum en groet uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Het werk dat zijn hand begonnen is. Genade ze u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. Hoe groot bent u? Een machtige God, schepper van hemel en aarde. U de levende God, Alpha en Omega, begin en einde. Heere God, zo kort na Pasen, waarin we vierden, overwinning over de dood, de opstanding van u, Heere Jezus Christus, zijn we hier samen. En danken u voor uw goedheid, danken u voor uw genade, danken u voor het feit dat u de levende bent, Heer Jezus Christus. U die gegaan bent in de diepste verlatenheid, gekruisigd, gestorven, maar opgestaan. Dank u dat we hier samen mogen zijn, Heer. U kent ons, jongeren en ouderen, alleengaanden of gezinnen. U weet wat we nodig hebben. We bidden, Heer, om het wonder van de Heilige Geest, die leven geeft en alles nieuw maakt. Dat u ook deze morgen tot ons spreekt, want u bent de levende. Dank u voor uw goedheid, in uw naam. Amen. We zingen ons loflied, gezang 496. We doen dat staande, de drie coupletten. Christus onze Heer verrees, halleluja. 496, 1, 2 en 3. Gaat u zitten. Wij willen het woord van God gaan openen en dat doen we allereerst in Matteüs hoofdstuk 19 vanaf vers 27. Matteüs 19 vanaf vers 27. Matteüs 19, vers 27, waar staat. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En een ieder die huizen of broeders, of zusters, of vader of moeder, of kinderen, of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En dan Matteüs 20, volgende hoofdstuk vanaf vers 17. 20, Matteüs 20 vanaf vers 17. Toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de 12 terzijde en onderweg sprak hij tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeeus tot hem, met haar zonen. En ze boog zich voor hem neder om iets van hem te vragen. Hij zei tot haar, wat wilt gij? Ze zei tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? En ze zeiden tot hem, yes, we can. Nou ja, dat is dan in het Engels natuurlijk. Maar ja, dat kunnen we. Yes, we can, dat is het thema van vandaag. Yes, we can. En u weet dat ongetwijfeld dat dat de kreet is van president Obama. Niet dat ik zo'n fan van de man ben, maar de kreet is wel een interessante. Yes, we can. Goed, wij gaan nog samen zingen en u hebt de gelegenheid uw gaven te geven. U hoort naar het voor gemeente en bouwfonds. En wij zingen zometeen uit Johan de Heer 641 de vier coupletten. 641 Johan de Heer. En nu dan tijd voor de collecte. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Thema dus, Yes We Can. Het is een bijzondere tijd, dat kun je minstens zeggen. De tijd waarin investeringen van nul en geen hele waarde blijken te zijn. De tijd waarin zelfs meneer Frits Kroijmans, toch tot voor kort een van de rijkste Nederlanders, althans in de quote 500, zijn Ferraris allemaal kwijtraakt. Ik weet niet of u belangstelling daarvoor hebt voor die auto's, maar ze komen voor een deel te koop, heb ik begrepen. Alhoewel de man scheen nog pas een jet te hebben gekocht voor 2 miljoen of zo. Dus, maar hoe dan ook, investeren, rendement en vooral het woord bonus, daar moet je echt mee uitkijken tegenwoordig. Als het gaat over een bonusregeling, daar krijg je kamervragen over. Hoe bestaat het dat mensen geld krijgen voor het niet presteren? In Amerika, AIG, een of ander financieel gebeuren. Aanvankelijk zeiden ze $187 miljoen in de problemen. Het bleek later nog meer te zijn. Tegelijk hoor je dat de fabriek van de Crocs, rubber, wat is dat, muilen waar half verplegen Nederland op loopt, die hebben $160 miljoen schuld. Dus als je dat nou kunt ruilen, het probleem opgelost voor alle verplegers en verpleegsters. Dat zo makkelijk werkt dat niet, maar hoe dan ook, een bonusregeling, dat is minstens verdacht. Opvallend dat als Petrus, want daar begonnen we mee, vraagt naar de bonusregeling, vraagt naar wat is er eigenlijk voor ons in het verschiet, dat de Heer Jezus dat niet terzijde schuift als een ongeestelijke vraag, maar een helder en duidelijk antwoord geeft op de vraag, wat hebben wij te verwachten? Petrus zegt dit, we hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Dat ene zinnetje, dat is al iets waar je denk ik je hele leven mee toe kan. Alles prijsgeven en hem volgen. Ik zat net even te lezen in uw overigens mooie, dat meen ik serieus, gemeentenieuws over verslagen uit de gemeente en uit zendingsvelden. Wij associëren dat vaak met mensen die grenzen overgegaan zijn, alles prijsgeven en hem volgen. Maar dat geldt zowel voor u, jou als mij, als het normale christelijk leven, dingen voor een prijs geven. En Petrus zegt dat en hij kon dat ook zeggen. En de Heer Jezus zegt dit, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte. Andere vertaling zegt, in de tijd dat alles nieuw wordt, zult u, wanneer staat er, de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. De Heer Jezus geeft op deze vraag, wat hebben wij te verwachten, wat is even in onze tijd de bonusregeling, een helder antwoord. Hij zegt, er komt een beloning, zegt hij tegen zijn discipelen hier. En hij spreekt dan over de wedergeboorte, of dat alles nieuw wordt. En zoals we hier zijn, het is natuurlijk een prachtige zondagmorgen. En de schepping die wat later is door de wat koudere, langere winter, komt steeds meer tot bloei. Prachtig. Maar de Bijbel spreekt over een tijd van de wedergeboorte, dat alles nieuw wordt. En die heeft te maken met het feit dat de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. Hier wordt geloofstaal gebezigd. En hoe dichtbij of veraf dat is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de Bijbel ons oproept om dat te verwachten en bereid te zijn om dat moment mee te maken, je daarnaar uit te strekken, daarnaar te leven. Maar wat ook een troost als u of jij hier zit in een tijd die misschien niet zo makkelijk, niet zo zonnig is, niet zo lenteachtig is, om te mogen weten, er komt een tijd waarin alles anders wordt, alles nieuw wordt. De Heer Jezus zegt er nog iets achter. Dit zei hij tot zijn discipelen. Hij zegt, en een ieder, dus iedereen, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam. Dat is ook eens een zinnetje wat je even makkelijk leest. Maar beseffen we wat hier staat? Ik had het over een crisis. En het is misschien voor Frits Kroijmans, ik ken de man verder ook niet. Misschien valt het mee, ik weet het niet. Het is wel een afgang. Maar ik weet ook van mensen die inderdaad huizen zijn kwijtgeraakt door de kredietcrisis. Maar hier wordt gesproken over mensen die dingen prijsgeven. Dat is dus een keuze. Het had ook anders gekund om zijn naam. En daar zegt de Heer Jezus dit van. Die zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Laat ik dit heel duidelijk stellen. Dit is, misschien klinkt het een beetje gek, de beste deal, de beste business deal die je ooit kunt hebben. En juist in een tijd waarin, hoe bestaat het, een jaar geleden kost olie nog $140 per barrel nu, iets van $40 of zo. Wie had dat ooit verwacht? En ik zeg dat niet om me vrolijk over te maken, maar nogmaals, als je hier zit en je maakt je zorgen over je baan, of je bent, je staat op straat. Ik krijg dan hier Enschede binnen, ik kom dan binnen, zie ik vlakbij, wat is dat, de Gullefomp of zo, dat heel meubelding, leeg, ik weet niet wat daar is gebeurd. Was dat al leeg of zo? Ik weet niet, maar als u hier zit en je weet het aan den lijve, is dat niet eenvoudig. Maar hier gaat het over het volgen van Jezus, wat consequenties met zich meebrengt. En de Heer Jezus zegt, je zult terug ontvangen. En zegt hij, het allerbelangrijkste, en het eeuwige leven erven. Het eeuwige leven. Ook al gaan tijden en generaties voorbij. Het eeuwige leven. Weten voor tijd en eeuwigheid gered te zijn. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Want je zou kunnen zeggen, dat is nog even advent, ja, maar we gaan het zeker over het Pasen hebben. Ze zijn aan het opgaan, onderweg gaan naar Jeruzalem. En dan op dat moment neemt de Heer Jezus de 12 terzijde, die hij dat dus net verteld heeft. En hij spreekt tot hen en hij zegt, we gaan naar Jeruzalem. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. Ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Niet voor het eerst dat hij het aankondigt. En later zullen ze, in de hectiek, in de orkaan van die over hen heen komt, klaarblijkelijk deze woorden vergeten. En ter derde dagen zal hij opgewekt worden. Want je hebt het gehoord misschien ook vorige week als hij hier was. Ik weet niet wat er precies gezegd is, maar ik heb zelf gesproken over het getuigenis van de vrouw. De vrouwen die aanvankelijk ook niet geloofd worden, als ze vertellen van het lege graf van de ontmoeting met hun Heer en Heiland. Maar dit is wat hij vertelt wat er gaat gebeuren. En dan komt dat moment dat die moeder van de zonen van Zebedeeus tot hem komt met haar zonen erbij. En ze buigt zich voor hem neer en vraagt iets. En dan zegt hij, wat wil je? Mooi hè, wat wilt gij? Wie is dat? Nou, waarschijnlijk is dat Salome, is de gedachte. En als dat waar is, de vrouw van Zebedeeus, was het een zus van Maria, de moeder van de Heer Jezus. En die twee zonen, dat zijn dan Jacobus en Johannes, de zonen des donders. En als zij dus zich neerbuigt om iets van hem te vragen, dan, en hij zegt dat dus, dan zegt ze, zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. Wat een vraag. Nu, voordat wij deze mevrouw met de grond gelijk maken en zeggen, ja, hallo, wat is dat voor een egoïstische dame? Zeg, even voor de zonen wat dingen regelen. En ik ben gestopt bij dat, ja, dat kunnen we, yes we can. Maar het blijkt dat even later, als de discipelen dit horen, ze staan blijkbaar apart, dan zijn ze woest als ze dit horen. Maar voordat wij deze mevrouw, ik zeg het al, zouden afbreken, eerst even, wat is er aan de hand, wat doet zij? Deze moeder van haar zonen vraagt iets voor haar kinderen. Is dat verkeerd? Nou, als u kinderen heeft, dan net als ik, mijn drie zonen, ik kan u verzekeren dat ik zeer geïnteresseerd ben in hun welbevinden. En als er dus een van hen hier is en die wordt gegroet en die is er enthousiast over, dan wil ik u dat even vertellen natuurlijk, want ik vind dat prachtig. Maar een trotse vader, nietwaar? Maar je wilt toch voor je eigen kinderen het beste. Ze vraagt het niet voor zichzelf, ze vraagt het voor haar kinderen. Dat is één ding. Tweede is dat zij de woorden van de Heer Jezus, die hij daarvoor, daarom las ik ze, uitsprak over dat koninkrijk, wat gaat komen waar hij dan dus een centrale rol in speelt, waar hij zit op zijn troon, onze Heer en Heiland, dat zal gebeuren. Hij is nu al in die troon, maar dat zal eenmaal heel zichtbaar tastbaar worden, dat zij dat heel serieus neemt. Terwijl er op dat moment nog niks van te zien is. Want wat ziet ze? Wat zien ze? Ze zien de Heer Jezus die inderdaad wonderen en tekenen verrichten, opgaan naar Jeruzalem. En terwijl hij spreekt over zijn lijden en opstanding, is ze nog bezig met haar zoon en over wat hij net vertelde. En ze neemt het enorm serieus. Dus deze vrouw wil ik prijzen om haar geloof. Ten derde. En misschien vindt u dat ook een beetje een gekke manier om het te zeggen. Maar wij leven in een tijd van waarin wij zaken willen regelen. Ken je dat? Dat je zegt van, joh, ken jij iemand die even iets kan regelen? Ja, is een dynamootje van je auto kapot gedraaid. Kennen we iemand die even iets kan regelen? We regelen van alles. Vroeger zeiden we, bid en werkt. Tegenwoordig zeggen we, bid en netwerkt. Hè? Want je moet mensen hebben die dingen kunnen regelen. Ik weet nog dat onze tweede zoon, toen hij trouwde, zei pa, zegt, je kent iemand die bij de BMW werkt. Hij zegt, en dat klopt, Christen, Kees heet hij toevallig ook. Zegt, kun jij een auto, zei hij, regelen. Zegt, wat moet het dan zijn? Nou, liefst een 5 of een 7 serie. Dus ik bel Kees, Kees, kun jij dat regelen? En Kees zegt, wat is het datum? Hij zegt, nou, wat regelt hij uiteindelijk? En nu heb ik iedereen tevreden gesteld, een AMG Mercedes. Een man van BMW regelt een Mercedes. Kun je dat voorstellen? Maar nu is iedereen blij. Want de BMW-fans zeggen, hij wilde eigenlijk een BMW. De Mercedes-mannen zeggen, hij heeft toch een Mercedes gekregen. Dus, maar je regelt dingen. Nou, dat is onze maatschappij, dat we dingen regelen. En deze mevrouw gelooft, en dat klinkt misschien een beetje eigenaar, dat het de Heer Jezus dingen kan regelen. Wij noemen dat wel gebedsverhoring. Inmiddels werkt mijn maat niet meer baar, maar dat doet er nou niet toe. Dus ik kan dat nu niet regelen, maar de Heer Jezus kan dingen regelen. En zij neemt hem heel serieus dat hij dat kan regelen. En ik prijs deze vrouw voor haar geloof. Voor oneindig veel belangrijke dingen dan huizen of auto's of wat dan ook wat ons kan bezighouden. En het antwoord van de Heer Jezus is, je weet niet wat je vraagt. Zij heeft nog geen idee als zij denkt aan die kroon, aan die heerlijkheid, wat het zal kosten. En dan zegt hij iets. Hij zegt het volgende. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Nu, ik heb hier keurig een glas staan waar ik water uit kan drinken. Maar in de Bijbel zien we over het drinken van de beker dat dat ook iets heel anders kan zijn. De hoeren van Babylon heeft een beker met gruwelen. Van onreinheid. Maar de Heer Jezus spreekt over de beker die hij zal drinken in Gethsemane. Waarvan zelfs hij zegt, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij moet hem drinken tot de laatste druppel. En hij zegt iets en zij zeggen dus, en dat heb ik dus gezegd met yes we can, wij kunnen het. En het wonderlijke is, ik ben daar gestopt dat de Heer Jezus zegt, hij zeide mijn beker zult gij wel drinken. Maar het zitten aan mijn rechter en linkerzijde staat niet aan mij te geven. Maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader. De Heer Jezus zegt dus, je zult die beker inderdaad drinken. Wat bedoelt hij daarmee? Maar voordat we daarnaar kijken, eerst nog dat zinnetje als we zeggen ja, dat kunnen we, of yes, we can. Meneer Obama vertelde dat een van de keren, dat kun je nagaan op YouTube en zo, dat was nog in de voorverkiezingen in Amerika, in New Hampshire. Hij is in de winning mood, het gaat geweldig. Hij is allerlei Hillary Clinton aan het verslaan. En dan houdt hij een indrukwekkende toespraak, want dat kan de man wel, toespraken houden. En dan vertelt hij het volgende. Hij zegt, hoop is nooit verkeerd. Ben ik met hem eens. Hoop is nooit verkeerd. Ook in de meest moeilijke situaties, hoop is nooit verkeerd. En dan zegt hij, het is onmogelijk dat het verlangen van miljoenen Amerikanen, wat samengevat wordt met de woorden, yes we can, dat tegengehouden wordt. Dus hij noemt het puur menselijk gegeven. Als voldoende mensen ervan iets overtuigd zijn, iets willen, dan zegt hij, dan kunnen we dat ook. En voordat we het aan de kant schuiven, vergis je niet wat de mens kan. Wat de mens in Gods genade kan. Of die mens zich dat nou realiseert of niet. De Bijbel zegt uitdrukkelijk, hij laat zijn zoon opgaan over boze en goede. Het verschil is of we hem danken voor wat hij geeft. Het verschil is of we hem verheerlijken, of we hem erkennen. En je hebt mensen die inderdaad bedrijven uit de grond stampen, multimiljonair worden. Dat kan dan soms heel erg broos zijn, dat blijkt dan wel. Maar op het moment dat je niet God daarin erkent, hem verheerlijkt of dankt, zegt de Bijbel, wordt het duister, wordt het somber, wordt het leeg. Waarvoor doe je het dan? Ik hoorde toen ik hier naartoe kwam op mijn radio, dominee Jan Meijnen zeggen bij de EO, waar ik mag werken, die vertelde over die gelijkenis van die boer, die zegt, ik breek mijn schuur af, ik heb het goed gedaan en ik bouw nieuwe. En dan zegt de Heere God, je bent een dwaas. En Meijnen zei, ik vond heel terecht, hij zei, die man hield geen rekening met het grootste gebod, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Geef hem de plek die hem toekomt. Erken hem in wie hij is. Besef wat hij voor je heeft in redding, in genade. Maar erkennen. Maar wat kan een mens? Ik las een tijdje geleden dat, ik geloof, een man die het record heeft jezelf zo, je kent dat wel, aan de stang jezelf optrekken. Zo, ik geloof meer dan 1000 keer. Ik denk, nou, hoe bestaat het? Er is zo'n een of andere Nederlander, die kerel, Wim heet die geloof ik, die op zijn blote voeten op de pool overtrekt en de Himalaya beklimt, of dat probeert in elk geval, en onder, yes we can. Maar de Heer Jezus zei iets, hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Maar je ziet in onze maatschappij, wat kunnen we? We bouwen torens, we bouwen paleizen. We sturen mensen naar de maan. We hebben een onvoorstelbare techniek, yes we can. En wat kunnen we? En deze mannen zeggen, ja dat kunnen we. Wat kunnen we? Wat kunnen we eigenlijk? Ik wil u meenemen naar de vervulling. Als de Heer Jezus zegt, mijn beker zul je drinken, dat vind je. In Handelingen hoofdstuk 12. Ik zei het al, wie waren die mannen? Het waren de neven van de Heer Jezus Christus. Hun moeder Salome, die ook bij de opstanding zal zijn, aanwezig zal zijn, tenminste naar het graf zal gaan. En deze mannen, Jacobus en Johannes, die inderdaad behoorden bij de kring die de Heer Jezus meenam, Petrus, Jacobus en Johannes. We zien hier in Handelingen hoofdstuk 12 het volgende. Ik lees vanaf vers 1. We zijn ongeveer een jaar verder. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. We komen hier in vrijheid samen. Daar op dat moment, de gemeente wordt vervolgd. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallen was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. Hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten, met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Ik vind het altijd mooi, deze tekst is niet de hoofdtekst van vandaag, maar het is na Pasen. Het is een oproep voor de gemeente die vanuit de nood voortdurend tot God voor hen bidt. En ik roep u op om te bidden. Ik roep u op om te bidden voor elkaar, voor ons land, voor deze wereld. Maar hier zien wij iets staan. Wat gebeurt er? Jacobus, een van die twee waarvan zijn moeder had gevraagd waar hij bij stond, mag hij zitten aan uw rechter of aan uw linkerzijde? En Jacobus wordt door Herodes gedood met het zwaard. En daarmee is hij de eerste van de discipelen die gewelddadig om het leven zal komen vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Niet de eerste martelaar, dat was Stefanus, maar wel de eerste van de 12, na de dood van Judas, van de discipelen die ter dood gebracht zal worden. De Heer Jezus zei dit: je zult mijn beker drinken. De eerste die gedood. Wat gebeurde er met Johannes? Nou, dat vindt u in het laatste Bijbelboek, dat vindt u in het boek Openbaring. Johannes zal de enige blijken te zijn van alle discipelen die niet op die manier gewelddadig om het leven komt of gebracht wordt. Maar in Openbaring 1 vers 9, daar staat het volgende. Openbaring 1 vers 9. Ik, zegt hij daar, Johannes, uw broeder, mooie, en deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Legt u mij nou eens uit, waarom uit één gezin de ene broer de eerste is die om het leven wordt gebracht en de andere broer overkomt dat niet. Hij wordt wel in ballingschap gestuurd op Patmos, maar het loopt met hem anders. Hoe kan dat? Weet u, waar ik de laatste tijd zo bij bepaald ben, bij Gods soevereiniteit. En dat maakt mij niet van, ja, het gebeurt nou eenmaal, er valt niks aan te doen. Het plaatst mij in een enorme dynamiek. En die dynamiek wil ik weergeven met woorden, yes, we can, because he can. En dat is wat ontbreekt bij Obama. Yes, we can, because he can. En het is Pasen geweest en de Heer Jezus stond op uit het graf en het graf was leeg. En dood en hel zijn overwonnen. Yes, we can, because he can. Paulus zegt in Filippenzen, ik vermag, hoeveel? Alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat is de verkondiging, yes, we can, because he can. En misschien dat u dat weet, maar ik heb nogal de afgelopen Pasen, was nogal een bijzondere Pasen. Op Goede Vrijdag was ik een van de sprekers bij de uitvaart van mijn geliefde voormalige collega Gijs Grandia. Die stierf op 46-jarige leeftijd aan kanker. En haar man Wim Grandia, voorganger vroeger, de man misschien dat u hem kent van Ronduit in der Tijd en de preekstoel ook hier vaak geweest in Enschede. Wim Grandia is op zijn leeftijd, nog een jonge kerel in feite, is hij nu weduwnaar. We hebben gebeden voor Geest dat God er zou genezen. Maar God heeft het thuis gehaald. En Grandia zei, op de uitvaart, zei hij het volgende. Wij gingen voor Gods, voor plan A. Dat God er zou genezen en een getuigenis voor Dordt zou zijn. Maar God had een ander plan. Het, voor ons, zei hij, was het plan B. Want hij had gezien bij Rijkswaterstaat, waar staat van A naar beter. En ik vond dat zo een prachtig gegeven. Yes, we can. Van, we hebben visies, wij hebben dromen. En soms komt daar iets tussenin, gaat het zo anders als je denkt en je snapt het niet. En ja, maar waarom moet je dat gezin nou eens zien? Wat een ellende en dat gezin, het gaat voor de wind. Kunt u het mij uitleggen? Ja, maar ziekte en zonde en dit en dat, het zal wel. Maar hier zie ik niet dat Jacobus veel geestelijker was dan Johannes. Ik zie dat er dingen kunnen gebeuren. En dan vind ik het zo onvoorstelbaar dat een weduwnaar die zielsveel van zijn vrouw van Geest heeft gehouden. Zegt van A naar beter. En dan zie ik iets van opstandingskracht. En ik had het voorrecht om afgelopen zondag in de Joodse gemeente dat te mogen spreken. Dan ervaar je in te midden van een kapotgeslagen gemeente. Iets van de opstandingskracht van de Heer Jezus. Yes, we can. Because he can. En daarom nu na Pasen. Wil ik dat uitspreken met en voor u. Yes, we can, because he can. En Paulus vat dat op een majestueuze samen, tenslotte. Als u het wil opzoeken, en ik vind het mooi, u zoekt het allemaal op, prachtig. De tweede Korinthebrief, een hoofdstuk wat u nooit mag vergeten. 2 Korinthe, hoofdstuk 4. We spreken over de God die leeft. We spreken over de God die beloofd heeft. Als je dingen opgeeft voor mij, dan zul je terug ontvangen in het eeuwige leven. En dan wordt in 2 Korinthe 4, geeft Paulus dat door de genade van God, door de Heilige Geest, zo op een prachtige manier weer. Dan zegt hij in vers 7 van 2 Korinthe 4, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. We hebben een schat. Kent u, ken jij de Heer Jezus?
besef dat je zonder hem verloren gaat voor eeuwig. En met hem in het aanvaarden van hem gered bent voor tijd en eeuwigheid. Die kans mag je niet voorbij laten gaan. En ik gun je van harte een super carrière. Van mij mag jij piloot van een F-16 of wat het dan ook mag worden voor vliegtuig worden. Van mij mag je gewoon tevreden zijn met wat je ook doet aan de bank of waar je ook werkt. Als je maar één ding hebt, die schat in een aardevat. En Paulus zegt, zodat de kracht, let op wat er staat, hè, die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En dan zegt hij dit, in alles zijn we in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, toch niet radeloos. Vervolgd, toch niet verlaten. Ter aarde geworpen, toch niet verloren. Ten allen tijde het sterven van Jezus in ons lichaam omdragend. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Dan kunnen we met vertrouwen zeggen. Yes, we can. Het is Pasen geweest. Because he can. Amen. We zingen na de verkondiging uit Johan de Heer. Ik zie dat ik een heb omgedraaid. We zingen nu 548. Dat had ik namelijk willen laten zingen voor de... Maar ik vind het heel mooi dat we dat nu kunnen zingen. 548. Liefde was het onuitputtelijk. En ik denk ook heel toepasselijk om ook dat nu te zingen. Rijd als heerser door de velden. Jezus in uw grote kracht. Niets kan u tegenhouden. Zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam zo groot en heerlijk zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping Heer zal beven als u haar koning ziet. Dus 548, 1 en 2.
Laten wij danken en bidden. Heere God, Koning Jezus, hoe groot bent u in uw liefde, in uw almacht. U bent gegaan aan het kruis. U hebt het godengelijkste niet als een roof geacht, maar bent een mens geworden als wij, maar zonder de zondige. Heer, wat een liefde, wat een genade. En vergeef ons als wij daar te klein van denken. Vergeef ons, Heer, als we daar achterloos soms aan voorbij gaan. Heer, bepaal ons elke morgen met het grote wonder van uw genade. Maar dank u ook, Heere, voor uw kracht. De grootste kracht die de wereld ooit gezien heeft. De kracht van het lege graf van uw opstanding. U die opgestaan bent als de eersteling van hen die ontslapen zijn. Dank u, Heere, voor hoop. Yes, we can. Because you can. We bidden, Heere, ook als wij misschien staan, juist ook hier in Enschede, met de raadsels die soms ook voor ons als christen het leven met zich meebrengt. Waarom? Waarom? Heere, we buigen voor uw majesteit. Voor uw soevereiniteit. U die weet wat er gaat komen. U die dat volledig weet. U die niet verrast bent door omstandigheden. Heere God, ik dank u dat we dat mogen weten. Dat wat er ook gebeurt, niets kan ons scheiden van uw liefde van God en uw de Heere Jezus Christus. Geen vervolging, honger, benauwdheid of het zwaard. Vader, we bidden u voor die mensen die gewoon in de praktijk van alle dag getroffen zijn door wat we kennen als de kredietcrisis. Heer, we kunnen ons zorgen maken over ons gezin, ons huis, misschien ons alleen zijn. Heer, leer ons om te kijken naar u, op te zien naar u, te verwachten van u. We bidden, Heeren, voor ons land. We bidden dat er juist ook in deze tijd een nieuwe mens zal komen, dat mensen gaan beseffen, we hebben nodig datgene wat verder gaat dan de tijd. Heer, we bidden voor uw volk Israël in deze omstandigheden. We bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we weten ons verbonden met dit land en haar inwoners. We bidden voor de vrede, voor Messias blijdende Joden al daar. Ook voor de volken daaromheen, Heer, voor werk van zending en evangelisatie. Dat mensen zullen beseffen dat de Messias, wiens opstanding wij herdacht hebben, waarlijk leeft en reeds is gekomen en zal wederkomen. En Heer, ik bid u voor jongeren. Vader, ik bid dat ook in deze gemeente mensen zullen beseffen, ik wil gewoon het prijsgeven voor Jezus. En winnen. Winnen voor nu en voor altijd. En ik dank u, Heer, dat u het ziet, dat u niet onrechtvaardig bent, dat u weet wat we doen, wat we meemaken. En dat u het ziet en het opsluit in uw hart en in uw vaderarmen. Dank u voor die goedheid. In uw naam. Amen. We hebben nog een slotzang. Hebben we nog een collecte, mannen? Of zijn we, die ben ik, nee, dat is geregeld. Oké, mooi. Dan is de slotzang uit Opwekking 213. We zingen dat uiteraard staande. U zij de glorie, opgestane Heer. Opwekking 213 als slotlied. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede. Amen.